Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar de Bijbel openen in Numeri hoofdstuk 6. En we lezen vers 22 tot en met 27. Numeri 6, vers 22 tot en met 27. Een heel bekend gedeelte, denk ik, voor velen van ons. Voor mij ook. Maar ik had al langer het verlangen om daar eens een keer over te spreken en dat werd eigenlijk de afgelopen week verder bevestigd. Dus vandaar dat we daar met elkaar bij stil gaan staan. Nummer 6 vanaf vers 22. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen. Door tegen hen te zeggen, de Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Tot zover. Ja, de Heere geeft aan Mozes een hele duidelijke opdracht. We hebben vanmorgen het eerste lied gezongen over de zalving van Aaron. En die Aaron wordt ook in dit gedeelte genoemd. Hij was de eerste hoge priester door de Heere aangesteld. Hij heeft niet zelf die taak gezocht, maar de Heere heeft hem in zijn geweldige genade uitgekozen. Aaron was een zondig mens. Aaron was degene die nog niet zo lang voordat hij uitgekozen werd tot hoge priester een gouden kalf had gemaakt in opdracht van het volk. En toch is het de Heere die dan deze man in zo'n geweldig belangrijke positie plaatst. Hoge priester. En voortaan zullen allen die uit hem voortkomen hoge priester, respectievelijk priester zijn. Ze hebben een unieke plaats in Israël, een hele belangrijke plaats. De stam van Levi is sowieso een hele belangrijke stam. Uit de stam van Levi komt Aaron en de priesterlijke familie die dan uit hem voortkomt. Mozes was uit de stam van Levi. En verder zien we dat de Heere aan de verschillende families binnen die stam hele belangrijke taken toebedeelt. Als het gaat over de tabernakel in het bijzonder en later met betrekking tot de dienst in de tempel. Zij zijn degene die door de Heere zijn uitverkoren. En zij zijn degene die in dit geval ook een opdracht krijgen. Een opdracht waarvan de Heere zegt, zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen enzovoort. Het is heel nadrukkelijk een opdracht aan Aaron en zijn zonen om het volk van Israël te zegenen. Aaron en zijn zonen, de priesters, zijn als het ware de middelaars tussen God en het volk. Zij zijn het kanaal waardoor God ook zijn zegen aan Israël kan en wil geven. Het is heel bijzonder om te zien dat de God van de Bijbel een God is die wil zegenen. Het goede toewensen en het goede geven aan mensen, dat is het karakter van God. Al helemaal in het begin van de Bijbel, bij de schepping die we beschreven vinden in hoofdstuk 1, zien we dat de God van de Bijbel, de God van Israël, een God is die wil zegenen. Als er allerlei dieren door hem geschapen zijn, staat er in vers 22 van hoofdstuk 1 van Genesis, en God zegende ze. En als dan de volgende dag de mens wordt geschapen, Dan staat er in vers 28, en God zegende hen. Dat is heel opmerkelijk dat bij de schepping de volgende stap van de Heere is dat hij de levende wezens zegent. En in het bijzonder dan natuurlijk de mens die de kroon op de schepping is. God is een God die wil zegenen. Maar ook in het bijzonder zijn volk Israël wil zegenen. Zoals hij dat dan door Aaron en zijn zonen wil doen. Het is dus heel opmerkelijk om te zien dat dat in feite alleen aan Aaron en zijn zonen gegeven is om die zegen uit te spreken. Niet alleen wordt dat hier heel nadrukkelijk gezegd, maar als je doorleest in het boek Deuteronomium 10 vers 8. Deuteronomium 10 vers 8. Daar zien we dat de Heere over de stam van Levi zegt. In die tijd zonderde de Heere de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heere te dragen en voor het aangezicht van de Heere te staan om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Dus heel kenmerkend, heel nadrukkelijk wordt dat gezegd. Hier voor de tweede keer. En uiteindelijk wordt het ook nog een derde keer gezegd. In 1 Kronieken, hoofdstuk 23. 1 Kronieken 23, vers 13. Waar het gaat over de taak van de Levieten. En dan staat er in 1 Kronieken 23, vers 13. De zonen van Amram waren Aaron en Mozes. Aaron werd afgezonderd om de allerheiligste dingen tot in eeuwigheid te heiligen, hij en zijn zonen, om reukoffers te brengen voor het aangezicht van de Heere, om hem te dienen en in zijn naam tot in eeuwigheid te zegenen. Het heeft dus alles te maken met Israël en het heeft alles te maken met die bepaalde groep binnen Israël, de hoge priester en de priesters die door de Heere worden aangewezen om te zegenen. Om Israël te zegenen. Het is specifiek met betrekking tot Israël. Zo staat het hier ook. Zo moet u de Israëlieten zegenen. En zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. En ik denk dat de kerk in het algemeen ook hier weer iets van Israël gepikt heeft. Doordat dominees zichzelf als priester zien. In de Rooms-Katholieke Kerk heb je natuurlijk priesters. Maar ook dat hebben we met de reformatie toch wel een klein beetje meegenomen. Dat een dominee eigenlijk ook als een soort priester wordt gezien die dan alleen maar bepaalde dingen mag doen. En anderen mogen dat niet. En wat dat betreft denk ik dat we het voor Israël moeten laten. Het is zo bijzonder dat de Heere dit zo nadrukkelijk aangeeft. Niet alleen hier, maar dus drie keer benadrukt. En op de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak bestaan. Dat het de Levieten zijn, dat het de stam van Levi is, dat het de priesters zijn die door de Heere zijn uitverkoren om onder andere te zegenen. Die zegen die dan moet worden uitgesproken, die we misschien allemaal wel, ook vanwege onze kerkelijke achtergrond vaak, uit ons hoofd kennen, is bijzonder om te zien dat daar drie keer de Heere wordt genoemd. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Diverse uitleggers, en dat geloof ik zelf ook, gaan ervan uit dat die drievoudige naam hier in feite wijst naar de drie enige God. De Heere zegen u en behoede u, dat is dan de Vader, de bron van alle zegen. Zoals de apostel Paulus met betrekking tot de gemeente later zegt, dat wij door God de Vader gezegend zijn met alle geestelijke zegen in Christus Jezus. Hij is de bron van alle zegen. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dat is de tweede persoon van de Godheid, de Heer Jezus, die het kanaal van de zegen is. We zijn door de Vader gezegend door Jezus Christus met alle geestelijke zegen. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat zou dan een omschrijving zijn van de Heilige Geest, die de getuige van alle zegen is. Zoals de apostel Paulus in Hebreeën 10 vers 15 zegt, en de Heilige Geest getuigt het ons ook. Dat door dat ene offer er een volkomen vergeving is en een verzoening is. Dus wat dat betreft vinden we eigenlijk hier tussen de regels door een verwijzing naar die wonderbare God van de Bijbel die een drie-eenheid is. Zometeen wil ik daar nog iets meer over zeggen, over die drievoudige vorm, maar ik wil eerst even kijken naar wat er gezegd wordt. In de eerste plaats inderdaad de Heere, de Ik Ben, hè, want het staat met hoofdletters, Yahweh, J-H-W-H, die zegenen u. Dat is met betrekking tot Israël. En het is de Heere die dat heel nadrukkelijk naar voren brengt als hij daarover spreekt. Tegen Israël door de Mozes in hoofdstuk van Exodus 20 vers 24, waar staat, u moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. De allereerste keer dat over zegen gesproken wordt met betrekking tot het volk Israël, heeft te maken met het altaar. Bij dat altaar, de plaats waar de Heere uiteindelijk dat altaar neer laat zetten, en dat is Jeruzalem. Maar de plaats van dat altaar, daar laat de Heere zijn naam gedenken. En daar zal ik naar u toe komen en u zegenen. Dat geldt voor Israël natuurlijk. Als zij in gehoorzaamheid aan de Heere die offers zouden brengen, zouden ze die zegen ervaren. Het is natuurlijk heel bijzonder om te zien dat het in feite allemaal, zoals het beschreven wordt, een bede is, een wens is, de Heere zegene u. Er staat niet de Heere zegent u. Nee, maar dat de Heere u zal zegenen, die gedachte. En dat geldt voor al die dingen die er gezegd worden. En die zegen is verbonden aan gehoorzaamheid. Dat is altijd wat de Bijbel leert, vanaf het allereerste begin tot aan het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel. In Exodus 23 vers 25 staat, u moet de Heer uw God dienen, dan zal hij uw brood en uw water zegenen. Je moet de Heer dienen, dat wil zeggen in hem geloven, hem willen gehoorzamen, en als zodanig dien je hem dus, en dan komt de zegen. Die zegen is dus voorwaardelijk. En dat geldt voor Israël, maar dat geldt in de toepassing natuurlijk ook voor ieder mens. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Waarom? Omdat we tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus, omdat wij ons bekeerd hebben, omdat we wedergeboren zijn en bij het lichaam van Christus horen. Daarom delen wij in die geweldig uitgebreide zegen. Dus die zegen is aan een voorwaarde verbonden. En de Heere behoede u. De Heere behoede u. Dat lees je voor de eerste keer, dat woordje behoede met betrekking tot Israël, in Exodus 23 vers 20, waar staat, zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Om over u te waken, dat is hetzelfde woordje, het Hebreeuwse woord shamar, dat behoeden, bewaren, bewaken betekent. Dus ik zend een engel voor u uit. Om u te bewaken. En wanneer bewaart de Heere dat volk? Als dat volk in gehoorzaamheid aan hem de weg gaat. De Heere waakt over zijn volk. Psalm 121. De Heere is uw bewaarder. De Heere is de bewaarder van Israël. En de bewaarder sluimert nog slaapt. Geweldige woorden, maar die uiteindelijk te maken hebben met geloof. Voor een gelovige is de Heere een bewaarder. Dat geldt voor Israël. Dat geldt voor Israël zometeen in de toekomst, in die tijd van de grote verdrukking waarover gesproken is. Dan zal er een overblijfsel bewaard worden door de Heere. Ze zullen gebracht worden onder andere naar de woestijn. En daar bewaard worden, Openbaring 12. De Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. Het is heel opmerkelijk om te zien dat de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. In die twee versen, vers 25 en 26, wordt dat aangezicht genoemd. Het is heel bijzonder om te zien in Psalm 80, daar kom je een paar keer die uitdrukking tegen. En dat geeft eigenlijk een geweldig stukje uitleg als het ware. Daar staat in mijn vertaling, en als je een Statenvertaling hebt, staat het bij jouw vertaling er ook boven, gebed om het herstel van Israël. En dat is op zichzelf een heel goede omschrijving. Ze zijn wel eens minder, die omschrijvingen. Maar in ieder geval, daar zegt de Heere door Asaf, of Asaf zegt het eigenlijk, en hij is dan de spreekbuis eigenlijk van het overblijfsel van Israël. Hij zegt in vers 4, O God, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Dat lichten of dat verlichten van dat aangezicht heeft dus te maken met verlossing. In vers 8 staat, O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. En dan ook nog lezen we dat in vers 20, dat komt omdat ik een Engelse vertaling heb aangehouden. Vers 20, Heere God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Dus die verlossing heeft alles te maken met het aangezicht van God. Dat God gevraagd wordt, doe uw aangezicht lichten. Laat uw aangezicht zien. Dat het licht op uw aangezicht zal vallen. En wie is dat aangezicht van God? Dat is de Heer Jezus. En de Heer Jezus zei in Johannes 14, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Het geweldige van God is dat hij zich heeft laten zien in de Zoon. Door uw aangezicht lichten. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En dat heeft te maken, naar mijn inzicht, met de eerste komst van de Heer Jezus. Zoals de apostel Paulus het zegt, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. De genade van God, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Of zoals het in Johannes 1 vers 17 staat, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus. De eerste komst van de Heer Jezus, nu 2000 jaar geleden, had alles te maken met het openbaar maken van de genade. Dat God in zijn genade voor verloren zondaren zijn Zoon gaf. En dat hij dat deed inderdaad op grond van genade, onverdiende gunst. Dus de apostel Paulus die daar veel over zegt, onder andere in de Romeinenbrief. Genade heeft niets te maken met werken. Ook niet van Israël, ook niet van andere mensen, maar heeft alles te maken met wie God is. God is een God van genade. Aan het eind van die zegen staat er: zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En al die dingen die we van hier van God lezen, dat hij wil zegenen, dat hij wil behoeden, dat hij genadig wil zijn, dat hij vrede wil geven, dat is zijn wezen, dat is zijn naam, dat is zijn karakter. Want een naam in de Bijbel betekent wie je bent. Als God zegt, ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, dan is het de God die genadig zal zijn. De God die zal zegenen, de God die zal behoeden, de God die vrede zal geven. Dus de eerste komst van de Heer Jezus. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Het heeft alles te maken met de Messias. De Messias van Israël. Het is heel bijzonder dat het woordje aangezicht in het Hebreeuws een meervoudsvorm is. Panim. Aangezichten staat er eigenlijk letterlijk. En het is inderdaad zo dat ja, God ook een ander aangezicht heeft. God heeft een aangezicht van genade, maar God heeft ook een aangezicht van toorn. God openbaart ook zijn toorn uiteindelijk straks over deze wereld vanwege de zonde en vanwege de ongerechtigheid, zoals de Heer dat ook ten aanzien van Israël gedaan heeft en nog doen zal. Als je het Oude Testament leest, dan val je natuurlijk op bij al die profeten. Dat iedere keer gesproken wordt over het oordeel vanwege hun afgoderij, vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege dat ze niet de wet hielden. En met betrekking tot de toekomst zal dat voor Israël nog steeds gelden, met betrekking tot die grote verdrukking. Die grote verdrukking die door de Heere gebruikt gaat worden om uiteindelijk zijn volk, een overblijfsel daarvan, op de knieën te krijgen. De Heere zij u genadig. In Jesaja 30. Jesaja 30. Vers 18 en 19. En daarom wacht de Heere opdat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker de Heere is een God van recht. Welzalig zijn allen die hem verwachten. Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem. U hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen. Zodra hij dat hoort, zal hij u antwoorden. En dat is een roepen in geloof. Een roepen in absoluut geloof van Israël. En de Heere zal een geweldig werk gaan doen. Aan het eind van die grote verdrukking zal daar het overblijfsel tot de Heere roepen. En dan zal hij inderdaad antwoorden. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Ik heb al gezegd dat veel uitleggers dat zien als een omschrijving van de Heilige Geest. En dat is misschien ook best wel zo uit te leggen. Alleen dat aangezicht van God, ja, de Heilige Geest in de gedaante van een duif daalt hij op de Heer Jezus neer. Maar denk niet dat we nou echt specifiek kunnen zeggen dat dat aangezicht van God was. Ik persoonlijk geloof dat dat 26e vers te maken heeft met de tweede komst van de Heer Jezus. De wederkomst van de Heer Jezus. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig is de eerste komst. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Het is wel als gevolg van zijn eerste komst dat de Heer Jezus verheven is. In Handelingen 5 vers 31 staat deze: Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. dat is natuurlijk wel de verhoging dat de Heer Jezus nu ter rechterhand Gods is. En in Filippenzen 2 staat, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Dus met betrekking tot de Heer verheffen zijn aangezicht over u, kan je ook zeggen, ja, dat is bij de opstanding van de Heer Jezus en zijn hemelvaart, en is natuurlijk dan ook sprekend over de tijd waarin wij leven, als het gaat over dat de Heer vrede geeft. De Heer geeft vrede aan een ieder die gelooft. Aan een Jood die gelooft en aan een Griek die gelooft. Het is heel bijzonder om te zien dat apostel Paulus nooit deze zegen uitspreekt. Kenmerkend. Maar ook dat hij degene is die altijd zijn brieven begint met genade zij u en vrede. Die zelf de volgorde aanhoudt. En dat is ook de enige juiste volgorde. Je kan geen vrede hebben zonder genade. Je zal de genade moeten accepteren, wil je ook de vrede ontvangen en ervaren. Maar uiteindelijk heeft deze psalm, deze tekst, de Heere verheffen zijn aangezicht over u, te maken met de wederkomst, naar mijn inzicht, van de Heer Jezus, van de Messias. Het aangezicht dat door God verlicht is bij zijn eerste komst, dat aangezicht is verheven bij zijn tweede komst. Met andere woorden, de koning komt. Degene die een geweldige hoge positie heeft ontvangen van zijn vader. In Psalm 4, vers 7 tot 9 staat, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. En dat is het gebed van het overblijfsel van Israël. Straks in de toekomst. Dan zullen ze inderdaad veilig wonen. Dat Israël niet veilig woont, daar worden we de laatste weken nadrukkelijk bij bepaald. Het is er zeer onveilig. Met de raketten van Hamas, maar ook de pogingen om aanslagen te plegen via de tunnels. En we zien natuurlijk een heel vertekend beeld in de media, hoewel Israël fouten maakt. Dat moeten we niet willen ontkennen, want Israël maakt fouten. Maar aan de andere kant, als we zien hoeveel burgerslachtoffers er vallen in Gaza, dan heeft dat alles te maken ook met de tactiek van Hamas. Die in feite zich verschuilen in huizen. En gisteravond op journaal was er een school waar ze 20 raketten hebben gevonden. De Verenigde Naties. Nou, als dat op één plek is, zal het ongetwijfeld op meer plekken zijn. En zodoende vallen er burgerslachtoffers, hoe erg het ook is. Maar het punt is dat de extreme islam, of dat nou Hamas is, of ISIS, of Boko Haram, of wat dan ook, daar is een mensenleven van nul en geenerlei waarde. En als ze dan om het leven komen, nou, dan zijn het martelaren. Die dan uiteindelijk wel in het paradijs zullen komen. Israël zal nooit veilig wonen dan alleen als de Messias terug is. Dan zullen ze veilig wonen. Dit probleem wat nu speelt in Israël en rondom Israël gaat niet door mensen opgelost worden. Het is alleen de Heere die het kan oplossen en die lost het op als de Messias komt. En dan zal Israël veilig wonen. Wanneer de Heere zijn aangezicht over hen verheven heeft. Verhef over ons uw aangezicht. Dan, u alleen doet mij veilig wonen. In Jeremia 30 staat, en daarom wacht de Heere opdat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heer is een God van recht. Welzalig allen die hem verwachten. Ik heb het al gelezen net. Hij zal antwoorden zodra hij hoort dat u roept. Wat is dat geweldig. En aan de andere kant voor ons soms onbegrijpelijk. Want er zijn ook Joden die tot de Heer roepen. Natuurlijk zijn individuele Joden die tot de Heer roepen. En die tot geloof komen in de Messias. Geweldig. Maar uiteindelijk weten we dat de Heer zijn plan volvoert met zijn volk. En dat er straks een overblijfsel tot de Heer zal roepen. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Shalom. En die shalom, die kan alleen maar door de Heer gegeven worden. Dat is ook het verlangen van de Heer. De Heer geven u vrede. Het is de Heer die die vrede alleen kan bewerken door de Messias. Jesaja 9, die hele bekende woorden. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dat is de eerste komst van de Heer Jezus. Een kind, hij was mens. Een zoon is gegeven, hij is God. Kind is geboren. God is nooit geboren. God is er altijd geweest, maar hij is gegeven. God heeft zijn zoon gegeven. En dan komt er een breuk als het ware. Dan heb je de tijd waarin wij leven. Waarin God zijn gemeente vormt uit Jood en Griek. Samen het lichaam van Christus. En de heerschappij rust op zijn schouder. Dat is nu niet. De Heer Jezus, die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Maar hij oefent nu geen heerschappij uit in deze wereld. De duivel is de heerser van deze wereld. Maar de heerschappij is op zijn schouder. Dat is bij de tweede komst. Als die komt op de Olijfberg voor zijn volk Israël. Als de koning van Israël. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst, Sar Shalom. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Die geweldige zegen die Aaron en zijn zonen en de priesters door alle eeuwen heen hebben uitgesproken, gaat dan werkelijkheid worden. Als Israël tot geloof komt. Als Israël de Heer Jezus aanvaardt als hun Messias. Zo moeten ze mijn naam, mijn wezen op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Je ziet het menselijke kanaal, hè? De levieten, de priesters, zij moeten mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Hij kan dat alleen. Hij is de ik ben. Mijn naam, ik ben. En je zou dus kunnen zeggen, ik ben de God die zegent. Ik ben de God die behoedt. Ik ben de God die zich laat zien in de Zoon. Ik ben de God die genadig is. Ik ben de God die zich weer laat zien in de verheven Zoon. Ik ben de God die vrede geeft. En ik zal hen zegenen. En wat is dat geweldig, dat God dat gaat doen. Wat beloofd is beloofd. En hij is degene die die belofte waarmaakt. Maar in de toepassing mogen wij weten dat die zegen ons deel geworden is in de Heer Jezus. Zoals we zijn begonnen, we zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Christus in de hemelse gewesten. Het is de Heer die ons behoeden wil en bewaren wil. Dat is geen garantie dat er niets met je lichaam kan gebeuren. Maar het is wel een garantie dat er niets met je geestelijk leven kan gebeuren. Met je ziel, met je geest. Het is de Heere die zijn aangezicht over ons heeft laten lichten in zijn Zoon, de Heer Jezus. En die door het lezen van zijn woord nog iedere keer hem laat zien. De Heer is ons genadig in de Heer Jezus. De genade van God is ons deel geworden door het geloof. Het is de Heer die zijn aangezicht ook over ons zal verheffen. Ons steeds meer laten zien hoe hoog en hoe groot hij is. En die vrede geeft. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En als we al datgene waar we mee worstelen en waar kunnen we al niet mee worstelen, met dankzegging bij hem bekendmaken, dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. En dan is het geweldig om te weten dat wij uit die vrede mogen leven. Maar laten we vasthouden dat het uiteindelijk om Israël gaat. En dat Israël uiteindelijk gaat ontvangen wat God beloofd heeft. En dat we daar ook voor mogen bidden dat vandaag individuele Joodse mensen dat mogen gaan ontvangen. Door het geloof in de Messias Jezus. Amen. Het is belangrijk om de weg van de Heere te gaan. Dat geldt voor Israël. Dat geldt voor ons. En dat is ook belangrijk om dat aan de Heere te vragen. Wijs mij uw weg. En als de Heere zijn weg aan ons laat zien, en dat doet hij door zijn woord, dan is het belangrijk dat we ook bereid zijn om die weg te gaan. Omdat we inderdaad trouw zullen zijn om hem te volgen. En dat ons enig doel zal zijn om ontzag te hebben voor God. We mogen hem lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar eerbied en ontzag voor die geweldige grote God. Voor die geweldige verlosser, de Heer Jezus Christus.